Ja, het was eigenlijk de bedoeling om dit tweede uur met de serie over openbaring verder te gaan. Maar gisteren mochten we op straat het evangelie der genade God spreken. En dat is fijn, dat is mooi dat we dat samen mochten doen. Maar nu deed zich er een situatie voor. En ik denk dat het gewoon goed is om daar vanmorgen bij stil te staan. En dus gaan we, zo de Heere wil, volgende week met de openbaring verder. Maar meer naar het einde van het straatpreken toe kwam er een jong stel bij mij bij de banier staan. En op de banier, en ik omschrijf het voor de audioopname voor mensen die het online meeluisteren. Op de banier staat de tekst. Dat is niet direct een Bijbeltekst, maar natuurlijk wel over de boodschap van de Bijbel. Staat de tekst, waar brengt u de eeuwigheid door? Met God of met Satan? Nou, op de helft waar dat woord Satan staat, dat is aan de rechterkant van die banier, daar staat een afbeelding achter en dat moet dan de hel voorstellen. Je vuur met zielen in de hel. En aan de linkerkant daar staat dat woordje God. En op de achtergrond waar het woordje God staat, staat een afbeelding die de hemel moet voorstellen. Nou, wanneer je op straat staat, dan merk je dat deze banier op de een of andere manier heel veel losmaakt. En niet alleen onder ongelovigen. Ik kwam op een gegeven moment een ander jong stel langslopen, waarvan de man iets zei. Ik kon dat niet horen, maar ik hoorde wel de reactie van de vrouw daarop. En die zei, maar het is wel de realiteit. Dus gezien de reactie van die vrouw had de man er blijkbaar moeite mee dat we die plaats zo laten zien. Maar gelukkig laat de reactie van die vrouw zien dat er dus ook vandaag de dag andere mensen zijn die wel degelijk inzien dat dit de realiteit is. Want het gaat hier op aarde om een keuze voor het leven. Als je die keuze niet maakt, dan ben je per definitie verloren. En ik denk dat we allemaal die tekst in Johannes 3 vers 36 wel kennen, waar geschreven staat, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is. Wat inhoudt, dat je dus niet in de Zoon wilt geloven, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. En uiteindelijk laat de Bijbel in Openbaring 20 zien dat je dan een eeuwigheid in de poel des vuurs doorbrengt. Dus het is hel of hemel. En dat heeft te maken met die belangrijke levenskeuze die ieder mens mag maken. Nou, het jong stel dat bij mij kwam staan, had dus ook moeite met die banier. En in dit geval alle twee. Waarom doen jullie dat op deze manier, was hun vraag. En waar het dan op neerkomt, is dat men het niet liefdevol vindt. En op de een of andere manier zie je dat het vaak christenen zijn, of in elk geval mensen die zich christen noemen. En voor het geval de mensen het zelf luisteren. Ik bedoel dat niet richting de mensen waar ik het gesprek mee had, want zij beleden dat de Heer Jezus voor hun zonde gestorven en opgestaan is. Dus dan zijn het kinderen van God. Maar vaak zijn het mensen die zich in elk geval christen noemen, christen zijn of christen noemen, die zich stoten aan het straatpreken, maar ook die zich stoten aan de verkondiging over de hel. En ergens kan ik me dat ook nog wel voorstellen. Want ik in het verleden liep ook met een bochtje om straatpredikers heen. Nou sta ik zelf op straat het evangelie der genade Gods te preken. Dus weet je, ik kan het me best ook wel voorstellen. En preken over de hel, dat is best lastig, omdat je weet dat mensen het moeilijk vinden, omdat er zoveel aanstoten in is. Maar goed, straatpreken, als ik denk aan de eerste preek vanmorgen, straatpreken doe je niet voor jouw plezier. Sommige mensen hebben van nature een grote mond en die vinden het geweldig om. Maar straatpreken doe je niet voor je plezier. Straatpreken hoor je te doen voor de Here. En dan moet je eigenlijk over een eigen drempel heen, van je eigen schroom, van je vlees die dat tegenhoudt. En dan ga je Gods woorden preken. En ja, dan kom je uit bij een keus die te maken heeft met je bent dood en gaat naar het verderf en er is eeuwig leven. Dat is die belangrijke keus. Dus ergens, ik kan het me dus zelfs nog voorstellen. Nou, er is in dat gesprek heel veel gesproken. Heel veel gezegd. Maar ik wil eigenlijk op één ding ingaan. Want men gaf aan dat de Heer Jezus zoveel dingen gezegd heeft, Dus waarom kiezen wij dan uitgerekend voor zo'n tekst op die manier? De Heer Jezus is toch liefde? Waarom neem je dan niet een tekst uit de bergreden? Bijvoorbeeld, zalig zijn de zachtmoedigen. Matteüs 5 vers 5. Of zalig zijn de vreedzamen. Matteüs 5 vers 9. En die laatste wordt ook wel verwoord als zalig zijn de vredemakers. En wat dan blijkt uit het gesprek, men is bang dat de hel afschrikt. Want als bekenden dat horen, dan is, oh, daar heb je de kerk weer. Nee, we hebben de kerk niet, we preken Gods woord. Maar dat het afschrikt en die teksten komen ja, veel positiever over. Dus dat zou dan mensen moeten trekken. Nou, voor ons is dit onderwerp eigenlijk wel bekend. En toch denk ik dat het goed is om het erover te hebben. Te zien wat de manier van redeneren is, maar ook te zien waarom het gewoon niet klopt. Zodat je ook een weerwoord hebt op het moment dat het jou voorgehouden wordt. Vandaar het onderwerp, moeten wij niet veel meer de bergreden preken? En voor ons zoals we hier zitten is het bekend, maar om het verhaal compleet te maken, gaan we op het evangelie der genade Gods in. Want dat is wat de Heere laat zien, wat voor vandaag de dag belangrijk is. En wat houdt dat dan in? In de brieven aan de gemeente wordt dat onder woorden gebracht. Dat dat te maken heeft met de prediking van het sterven, de begrafenis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat staat er heel specifiek bij, naar de schriften is. Want de Heer Jezus heeft Gods woorden vervuld. Je kunt dat vinden in 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 4. Nou, en hoe je dan tot geloof komt, dat staat hè, dat de Heer Jezus voor jou je persoonlijke verlosser is, dat je hem zo leert kennen, dat lees je in Romeinen 10 vers 9 en 10. Als eerste geloof je met je hart dat hij voor je zonde gestorven en opgestaan is, want dat rechtvaardigt je voor de Heer. Dat betekent dat je zonden vergeven worden en dat je voor de Heer kunt, voor een heilige God kunt verschijnen. En dan beleid je het de Heer. Daardoor word je zalig, staat er in die verse geschreven, dan word je behouden. Dat beleiden, dat wijst erop dat je het aanneemt. En dat is eigenlijk waar het mee te maken heeft. Als je een cadeau van iemand krijgt, dan pak je het toch ook aan en dan zeg je toch ook, dankjewel. Nou, dat is met de Heere God ook. Hij heeft een genadegift voor je. En dat moet je aannemen. Dat moet je niet uit je handen laten vallen, dat moet je aannemen. En dan zeg je, dankjewel, Vader. Dus, dat is volgens de brieven aan de gemeente het evangelie der genade Gods beknopt. En het effect is, als je de Heer Jezus leert kennen, ja, dat je in de hemel komt. Dat je bij God de Vader in de hemel komt. Dat is het effect. Dat je gered bent van dat eeuwige verderf, dat ook wel hel of poel des vuurs heet. En ja, als je dat dan ziet, dan zie je ook dat alles met elkaar samenhangt. Je kunt niet het ene weglaten van het andere. En op die manier zie je dus hoe die banier reden geeft om het evangelie te preken. Nou, ik heb Johannes 3 vers 16, eenvoudige tekst die heel veel mensen kennen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, verloren gaat, vertel ik er dan maar even bij, dat je dus niet in de hel komt, maar het eeuwige leven hebben, oftewel dat je dan bij God in de hemel komt. Dan heb je hel en hemel in één zin, zodat mensen dat kunnen pakken, dat ze het horen. Ja, er is een hel, maar er is ook redding. Toen ik dat vertelde van Johannes 3 vers 16, weet je wat ik weer kreeg? Ik gebruik het woordje iegelijk, omdat het in de Statenbijbel, ja, iegelijk begrijpt niemand. Nou, ik geef het je te doen. Alles pakken, om maar niet te hoeven zeggen, ja, het klopt wat je zegt. Sorry. Alles pakken, om maar niet te hoeven zeggen, het klopt wat er geschreven staat. Want het gaat niet om mijn woorden. Het gaat om de schrift. Nou, is het binnen die verkondiging juist? Is het binnen die verkondiging juist om teksten uit de bergreden daarin op te nemen? Dat is eigenlijk waar we bij stil willen staan. Het eerste deel van de bergreden bestaat uit zogenaamde zaligsprekingen. En de versen die ik net noemde, laten we die ook gewoon even lezen. In Matteüs 5, daar lezen we namelijk: zalig zijn de zachtmoedigen. En in vers 9 van Matteüs 5 lezen we: zalig zijn de vreedzamen. Maar er staat nog iets bij. Dus laten we die versen gewoon even lezen. Matteüs 5, vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. En vers 9, zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. En als je dan in de context kijkt, zie je dat woordje zalig, zie je van vers 3 tot en met vers 11 iedere keer terugkomen. Dat woordje zalig betekent daar niet direct behoud, maar meer gezegend. Als je het met de King James vergelijkt, zie je daar ook blessed staan. En toch gaat de context van Matteüs 5 wel degelijk over behoud. In Matteüs 5 vers 20, de bergrede overigens, die wordt zo genoemd, omdat de Heer Jezus dat vertelde toen hij mensen toesprak toen hij op een berg zat. En die bergrede die loopt van Matteüs 5 tot en met Matteüs 7. En dan lees je ook in Matteüs 8 vers 1. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. Toen hij van de berg afgeklommen was. Dus daaruit blijkt, hè, die bergrede die dan in Matteüs 5 begint, die eindigt bij het laatste vers van Matteüs 7. Ik ga straks namelijk ook een keer wat versen uit Matteüs 7 laten zien. Maar dan zie je dus, het hoort allemaal bij die bergrede. Vandaar dat het dus ook de bergrede, hij sprak die rede op de berg. De bergrede. Maar Matteüs 5 vers 20, dat laat zien dat het wel degelijk met behoud te maken heeft. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Nou, wij weten dat het koninkrijk der hemelen niet te maken heeft met of je ziel naar de hemel gaat of niet. Maar vaak worden deze teksten dus wel ook op behoud betrokken. En ja, als je dan dus bij de Heer Jezus komt in zijn koninkrijk, want zo wordt het dan uitgelegd of niet, dan heeft dat dus wel degelijk in hun uitleg met behoud of niet met behoud te maken. En als je dat zo gaat lezen, dan is dus jouw deelname aan dat koninkrijk afhankelijk van... Dus jouw behoud afhankelijk van jouw gerechtigheid. Want dat is wat we gelezen hebben. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën. Dan zou dus je behoud afhankelijk zijn van jouw gerechtigheid. En dan te bedenken dat de Heere door de apostel Paulus in Romeinen 3 vers 10 schreef. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Romeinen 3 vers 10. Dus, als je daarover nadenkt, ja, hoe zou je dan nog behouden kunnen worden? Als er niemand rechtvaardig is, zegt de Heer Jezus. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan. Hoe kun je dan nog behouden worden? Dat het om behoud gaat in de bergrede blijkt ook uit Matteüs 5 vers 45. Matteüs 5 vers 45. Opdat gij moogt kinderen zijn uws vaders. Die in de hemel is. Want hij doet zijn zon opgaan over boze en goede. En regent over rechtvaardige en onrechtvaardige. Opdat gij moogt kinderen zijn uws vaders. Dus door de bergrede te doen. Zou je volgens de woorden van de Heer Jezus. Een kind van God worden. Het resultaat daarvan is dat als je niet doet wat de Heer Jezus zei. Dat je dus geen kind van God bent. Dat je geen kind van God zou zijn. En dan lees je nogmaals in Romeinen 3 vers 10, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En dan ga je verder lezen in de brieven en dan lees je dat je toch behouden wordt door de wedergeboorte. Daar gaan we straks ook nog een vers van lezen, maar je moet een nieuw schepsel worden. 2 Korinthe 5 vers 17 spreekt daarover. Dus hoe kan dat? Is de Bijbel dan toch met zichzelf in tegenspraak? Nee, de Bijbel is niet in tegenspraak. Maar de bergrede is gewoonweg niet het evangelie voor vandaag de dag. En als je dat zegt, dat heb ik dus gedaan. Nou, dan heb je het gedaan. Want de bergreden zijn de woorden van de Heer Jezus. Dus jij zegt dat de woorden van de Heer Jezus niet voor altijd zijn? Nou, dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Weet je, de Heere God zegt in 2 Timotheus 3, vers 16. 2 Timotheus 3, vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Al de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot lering, wederlegging enzovoort. Al de schrift. Dus ja, de hele Bijbel is ons gegeven. Maar die Bijbel laat wel een ontwikkeling zien. En die ontwikkeling, ja, die moet je zien, wil je Gods woord kunnen begrijpen. En dan noem ik een voorbeeld. Dat voorbeeld heb ik gisteren ook aangehaald. Dat is een voorbeeld wat hier wel vaker besproken is. Maar ik wil hem graag aanhalen, ook voor mensen online die deze boodschap over de bergreden horen, om het duidelijk te maken. Het is gewoon een voorbeeld wat voor de meeste christenen wel duidelijk is. En daarom gebruik ik hem. De Heere God zegt in Exodus 31, vers 14 het volgende. Exodus 31, vers 14. Onderhoud dan de Sabbat, terwijl hij ulieden heilig is. Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk gedood worden, want een ieder die op dezelfde enig werk doet, die zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken. Daar staat dat je de Sabbat moet houden. En er staat zelfs dat er hele rigoureuze consequenties zijn op het moment dat je die Sabbat niet houdt. Maar de meeste christenen vandaag de dag, die houden die Sabbat niet. En als je het Nieuwe Testament gaat lezen, dan lees je dat daar een ontwikkeling in zit, want de discipelen kwamen op de eerste dag der week samen. En als je dan naar de context van Exodus 31 vers 14 gaat kijken, dan zou je vandaag de dag eigenlijk ook moeten zien waarom de Sabbat niet voor vandaag de dag is. Want zegt vers 13, het vers ervoor, gij nu spreekt tot de kinderen Israëls, zeggende, gij zult evenwel mijn Sabbatten onderhouden, want dit is een teken tussen mij en tussen u lieden bij uw geslachten, opdat men weten dat ik de Heere ben die u heiligt. De Sabbat is een teken, als je deze verzen leest, tussen de Heere God en zijn volk Israël. En dat volk Israël werd daar aangesproken en moest die Sabbat houden. De gemeente is niet het volk Israël. We leven vandaag de dag niet onder de wet, want de Heer Jezus heeft de wet vervuld, zullen we straks ook nog lezen. En de Heere laat door de Galatenbrief zien dat juist de werken der wet niet meer voor de gemeente zijn. Dus de opdracht van de Sabbat, dat is Gods woord. Het staat geschreven. Al de schrift, ja, al de schrift is ingegeven, is nuttig, enzovoort, enzovoort. Maar je moet het wel weten te plaatsen. Het is voor Israël onder de wet. En als je de profeten gaat bestuderen, dan weet je dat het niet alleen voor Israël onder de wet is, maar dat het ook voor Israël in de toekomst is, als de Heer Jezus teruggekomen is, regeert over deze aarde vanuit het koninkrijk, vanuit Jeruzalem, vanuit het koninkrijk Israël. Dan gaat die Sabbat terugkomen. Dan wel. Maar niet nu. Maar de woorden van de Heer Jezus in Matteüs 5, dat zijn toch de woorden van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Nou, het klopt hè, dat de evangeliën, Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, dat de evangeliën die het leven van de Heer Jezus op aarde beschrijven, in het deel van de Bijbel staan dat Nieuwe Testament heet. En het klopt ook in die zin, omdat met de Heer Jezus het Nieuwe Testament gekomen is. Alleen je moet jezelf wel de vraag stellen, wanneer begon het Nieuwe Testament? Wanneer begon dat, en ik zeg het maar even officieel, en dan bedoel ik volgens de woorden van de Heere God? Nou, Laten we kijken in Hebreeën 9, vers 15 tot en met 17. Hebreeën 9, vers 15 tot en met 17. Waar we de volgende woorden lezen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Laten we vers 17 er nog bij lezen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Het Nieuwe Testament begon pas, als je die versen leest, met de dood van de Heer Jezus. Met zijn sterven aan het kruis begon het Nieuwe Testament. En wat laat dat zien? Nou, toen de Heer Jezus op aarde rondliep, toen God de wet. Dat is wat dat laat zien. Hij leefde onder de wet. En wat kwam hij doen? Hij kwam om die wet te vervullen. Matthäus 5, dezelfde bergrede, vers 17. Matthäus 5, vers 17. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Nou, een volgende vraag die je kunt stellen is, wanneer ging de tijd voor de gemeente, officieel, en dan bedoel ik dus volgens de woorden van God, in? En dan zou je in de eerste plaats misschien denken bij Pinksteren. Want toen kwam de Heilige Geest en ging het evangelie zich verspreiden. Maar de Bijbel laat zien dat de gemeente niet bij Pinksteren begon, maar bij de kruisdood van de Heer Jezus. Heel mooi wordt dit duidelijk in Efeze 2. Efeze 2, vers 11 tot en met 16. Waar we het volgende lezen. Efeze 2, vers 11. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Hè, dat zijn dus de Joden. Dus er wordt hier een tegenstelling gemaakt tussen de heidenen en de Joden. Die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verrewaad nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft. Oftewel in de Heer Jezus Christus zijn Jood en Heide één. Niet de orthodoxe Jood, maar degene die in Christus zijn. Die zijn één in Christus. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, dat wijst erop dat er vroeger in de buitenste voorhof van de tempel een middelmuur was, dan mochten de heidenen niet voorbij. De Heer Jezus heeft die afgebroken. Niet alleen het voorhang van de tempel is gescheurd, waardoor de toegang tot God de Vader vrij is, maar die middelmuur is weg. Oftewel, Jood en heiden kunnen door het volbrachte werk bij God Vader komen. Daardoor heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis. De vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En die laatste zin, die laat dus zien dat de verzoening besloten ligt, ja, bij dat kruis, bij wat daar aan dat kruis gebeurd is. Maar dat betekent dus dat tot op het moment dat de Heer Jezus het is volbracht uitriep, wat je vindt in Johannes 19, vers 30, dat tot op dat moment de wet gold. En als je het dan op Matthäus toepast, omdat we naar Matthäus aan het kijken zijn, dan begon het Nieuwe Testament pas in Matthäus 27, vers 50 en 51. Waar geschreven staat, en Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. Dat was het moment dat het Nieuwe Testament inging. Volgens de woorden van God. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat heel veel van de dingen die je in de evangelie tegenkomt, leerstellig niet voor de gemeente zijn. En ja, je kunt daar geestelijke lessen van leren. Als we terugbladeren naar Matteüs 5. Je kunt daar geestelijke lessen van leren, want al de schrift is gegeven. Nuttig tot lering, wederlegging, noem het maar op. En dan kijken we naar Matteüs 5 vers 44, waar de Heer Jezus het volgende zei, ook in die bergrede dus. Matteüs 5 vers 44. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief. Zegent hen die u vervloeken, doet wel degene die u haten en bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Als je dat leest, dan weet je dat dat ook vandaag de dag, dat je daar vandaag de dag iets van kunt leren. Die boodschap is ook voor jou. En weet je waarom we dat onder andere weten? Omdat Paulus het ook in de brief aan de gemeente laat zien. Als je Romeinen 12 vers 12 tot en met 14 en Romeinen 12 vers 17 tot en met 19 leest, dan lees je dezelfde dingen. Dat is ook voor de gemeente van belang. Maar weet je waarom dat voor de gemeente van belang is? Dat is jouw navolging van de Heer. Je wilt hem dienen, je wilt voor hem leven. En je weet dat de Heer die dingen belangrijk vindt. Dat zie je al in het Oude Testament. Dat blijft in het Nieuwe Testament net zo. Alleen weet je wat het verschil is? Dat heeft met de rechtvaardigheid te maken. Vers 45, die hebben we al gelezen. Je wordt daardoor geen kind van God, want dat ben je al. En je wilt hem navolgen. Dat is het grote verschil. Dus het heeft niet te maken met je behoud. Maar met het feit dat de Heer je in de eeuwigheid wil belonen als je voor hem geleefd hebt. Nou, dat is een heel onderwerp op zich, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar voor ons in ieder geval is dat wel bekend. Dus zie je hoe je ook in de bergreden toepassingen kunt vinden die ook vandaag de dag betekenis hebben. Hè? Nogmaals, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig. Dat hebben we gezien. Maar het is dus een geestelijke toepassing op vandaag de dag. En pas op, want als je het gaat toepassen op je behoud, dan kom je uit bij werken. En wat zegt de Heer in de brief aan de gemeente? Het behoud is uit genade door het geloof en niet uit de werken. Efeze 2 vers 8 en 9. We hebben gezien, toen de Heer Jezus de bergrede sprak, dat de wet in werking was. En wat hij sprak, schrik niet, dat was in ieder geval voor een deel dus wettisch. Wettisch. En dan moet ik erbij zeggen dat er een verschil is, ook binnen de evangelie. Matteüs is weer anders dan het Johannes-evangelie. In het Johannes-evangelie zie je al veel meer de Bijbelse leer voor de gemeente in doorwerken. Nou, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar zeker bij Matteüs. Dat ligt nog heel dicht bij het Joodse volk. De Heer Jezus was daar onder de wet. En de dingen die hij zei, daar gaan we zo voorbeelden van zien, die waren wettisch. De Heer Jezus sprak ook niet tot de gemeente. Want simpelweg, de gemeente was er nog niet. Het kruis was er nog niet geweest. Pinksteren was nog niet geweest. De gemeente was er nog niet. En in Matteüs lees je ondubbelzinnig wat in die dagen voor het kruis zijn doelgroep was. Als we een paar bladzijden verder gaan, Matteüs 10, vers 5 tot en met 7. Dat is de uitzending van de 12 discipelen. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende: gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En heengaande predikt, zeggende: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bijna iedereen roept vandaag het koninkrijk. En ik weet, Paulus spreekt ook het koninkrijk Gods. En ja, daar zit een verschil in met de evangelie van het koninkrijk. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar iedereen preekt vandaag het koninkrijk. Nou ja, iedereen. Veel. Maar je ziet het hier. De prediking van het koninkrijk der hemelen is gekoppeld aan een boodschap voor Israël. En daar staat specifiek bij, niet de heidenen. Dat hebben we net gelezen. En wij zijn de gelovigen uit de heidenen. Nou, dat de Heere het koninkrijk aankondigde voor Israël, dat is niet vreemd. Want in de profeten, in het Oude Testament, werd de Messias aangekondigd als dat hij de vredevorst zou zijn. Hij zou de koning zijn, hij zou gaan regeren. Je vindt het onder andere in Zacharia 14 vers 9. Maar bij zijn geboorte werd het nog eens, en daarvoor bladeren we heel even naar Lucas. Lucas 1 vers 32 en 33. Bij zijn geboorte werd dat bevestigd. De bedoeling was dat hij koning zou gaan worden. Lucas 1 vers 32. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. Hij gaat koning worden, zegt de Bijbel. En dat was dus niet voor de heidenen, hebben we gelezen. De Heer Jezus richtte zich op de Joden onder de wet. En kijk dan eens wat je ook in de bergrede geschreven vindt in Matteüs 5, vers 23 en 24. Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft. Laat daar uw gave voor het altaar en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gave. De Heer Jezus zei, en kom dan en offer uw gave. De Heer Jezus riep daarop om de offers op de juiste manier te brengen. Daar kun je een geestelijke les in lezen, dat je dingen op de juiste manier moet doen, dat je geen haat en nijd moet hebben met broeders en zusters. Kun je allemaal van leren. Maar de Heer Jezus heeft toch de wet vervuld, want daar gaat het nu even om. Hij heeft toch uitgeroepen, het is volbracht. Hij heeft toch het volmaakte offer gebracht, oftewel we hoeven toch geen offers meer te brengen. En dan lees je in de bergrede, kom dan en offer uw gave. Hoe duidelijk moet het zijn om nog steeds te willen ontkennen om er maar bij te blijven dat de bergrede dat we dat vandaag de dag moeten brengen. De Heer kan toch eigenlijk niet duidelijker zijn. Het volmaakte offer is gebracht. De Heer Jezus spreekt hier de offerdienst. Ja, want het was onder de wet. Het is niet voor de gemeente. We zagen dat de Heer Jezus in de eerste instantie voor het Joodse volk kwam. Hij zou koning worden. Echter het Joodse volk verwierp hem, waardoor hij geen koning is geworden. Nou, kijk in Handelingen 13 vers 46. Handelingen 13 vers 46. Wat daar geschreven staat, daar lees je dat de apostel Paulus zich ging richten tot de heidenen. In vers 45 zie je nog dat het over de Joden gaat. Dat die boos werden. En dan staat er in vers 46, maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij het zelve verstoot en u zelve des eeuwige levens niet waardig oordeelt. Zie, wij keren ons tot de heidenen. Hier zit een keerpunt in Handelingen. Het evangelie dat daarna gepreekt ging worden, dan gaan we het hebben over de gemeentetijd, dat wordt wel het evangelie der genade Gods genoemd. Je komt die benaming in Handelingen 20 vers 24 tegen. Als je Efeze 3 leest, met name versen 1 tot en met 12, dan weet je dat dat tot op die tijd een verborgenheid is geweest. Met andere woorden, de Heere openbaarde Paulus voor de gemeente nieuwe dingen. En dat maakt dus dat de boodschap van het evangelie der genade Gods een andere boodschap is dan het evangelie van het koninkrijk, zonder allerlei inhoudelijke dingen te gaan benoemen. Het is een andere boodschap, want de Heer had nieuwe dingen geopenbaard. En die nieuwe dingen, dat waren niet zozeer de woorden van Paulus, want tegenwoordig hoor je heel vaak zeggen, ja, dat is Paulus, dat is de apostel. Ja, maar Paulus was de apostel der heidenen. En kijk eens wat er in Galaten 1, vers 11 en 12 staat. Daarom, ik weet niet meer of het in de boodschap was of ervoor, dat ik ook aangaf De hele Bijbel zijn de woorden Gods. Galaten 1 vers 11 en 12. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Dus datgene wat de Heere nieuw aan Paulus openbaarde, dat waren ook de woorden van Jezus Christus. De woorden van de Heer Jezus in de evangelie zijn niet minder. Het zijn de woorden van de Heer Jezus. Maar ook de woorden van Paulus zijn de woorden van de Heer Jezus. Je moet de ontwikkeling in Gods woord gaan zien om dat te kunnen begrijpen. Zoals de Sabbat niet voor de gemeente is, omdat het voor de Joden onder de wet was, zo waren de woorden van de Heer Jezus in de bergrede nog steeds voor de Joden onder de wet. Terwijl de Heer Jezus de gemeente nieuwe dingen ging openbaren op dat moment nog. En die vind je in de brieven aan de gemeente. Maar je moet dat alles zien om het geheel, om de eenheid van het geheel te zien en om die dingen te kunnen plaatsen. En weet je, dat is dus wat de schrift het rechtsnijden van Gods woord noemt. In 2 Timotheüs 2 vers 15, niet alles is, ja, alles is voor jou ter lering gegeven, maar niet alles is rechtstreeks op jou van toepassing. 2 Timotheüs 2 vers 15. Benaarstig u om uzelven goden beproefd voor te stellen. Een arbeider niet beschaamd wordt die het woord der waarheid recht snijdt. En dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, maar jullie trekken de boel uit het verband. Nee, we trekken helemaal niets uit het verband. Ik heb aan de hand van de schrift laten zien. De schrift moet het verklaren. Het is niet zo van, dit komt me niet uit, dus ik gooi het overboord. Dat is niet het recht snijden van Gods schrift. Van Gods woord, ja, van de schrift. Het rechtsnijden van de schrift is, ik zie in de Bijbel een aanleiding om te zien dat het Nieuwe Testament bij het sterven van de Heer Jezus begint. Dat is een Bijbelse aanleiding. En op basis daarvan zeg je, het Nieuwe Testament begint bij het kruis, daarvoor is de wet. En dan ga je zien dat het geheel klopt, omdat je het woord recht snijdt. Het is eigenlijk, als je dat eenmaal ziet, is het eigenlijk heel makkelijk. De woorden van de Heer Jezus in de bergreden waren ook profetisch. De Heer Jezus heeft namelijk nog nooit vanaf de troon van zijn vader David geregeerd. En als je dan dus de kerkleer neemt, die gaan het allemaal vergeestelijken. En dan zeggen ze, de Heer regeert nu. Nou, mooie vrede in deze wereld. En het koninkrijk breidt zich uit. Ja, want Trump is president. Oh nee, want in Nederland in ieder geval zijn de kerken niet erg voor Trump, is doorgaans het idee in ieder geval wat ik daarbij heb met berichten die ik lees. Zie je de spagaat waar we in belanden? Deze wereld gaat achteruit. Het koninkrijk van de Heere verbreidt zich niet, want het koninkrijk is nog niet aanwezig. Er komt een antichristelijk rijk. Dat de Heere gaat regeren vanaf de troon van zijn vader David, dat gaat gewoon, net zo goed als hij letterlijk in Bethlehem geboren is, gaat gewoon letterlijk gebeuren. Gods woord gaat in vervulling. Dat is wat de profeten laten zien. En ja, dat gaat plaatsvinden nadat de gemeente al lang opgenomen is, nadat er een grote verdrukking over de aarde gegaan is en nadat de Heere is teruggekomen om zijn koninkrijk op te richten, wat hij bevestigt in Openbaring 20 vers 1 tot en met 6. Hij is immers aangekondigd als de vredevorst. Jesaja 9 vers 5 en 6, vredevorst. En weet je, op dat komende koninkrijk, daar ziet die bergrede op. De Heer Jezus leerde zijn Joodse discipelen, Matthäus 6 vers 10 is ook de bergrede, leerde niet voor niets bidden, uw koninkrijk komen. We kennen het wel uit het Onze Vader. Uw koninkrijk komen. Ja, wij weten dat het koninkrijk komt. We weten zelfs dat we als kinderen Gods daar een aandeel in mogen hebben. Maar ons verlangen is dat de Heer Jezus komt om ons op te halen. Zie je de verschillen? Uw koninkrijk komen, dat is Joods. Het koninkrijk komt dus nog. En die bergrede, dat is een soort van grondwet van dat koninkrijk, van dat komende koninkrijk. Maar dan ga je teksten begrijpen als Matthäus 5, weer die bergrede, vers 29 en 30. Want dat kan vandaag de dag gewoon niet plaatsvinden. Matthäus 5, vers 29 en 30. Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit en werp het van u, want het is u nut dat één uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u ergert, hou ze af en werp ze van u, want het is u nut dat één uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Heb je het je ooit afgevraagd hoe het nou toch kan dat je met je gehele lichaam in de hel geworpen kan worden? Ja, de hedendaagse theologie redeneert dat weg, want de hel is het graf. Ja, het hele lichaam gaat in het graf. Maar het gaat hier over de hel. Daar gaan we nu niet heel uitgebreid bij stilstaan. Dat hebben we in andere verkondigingen gedaan. Als de Heere hel zegt, is het hel. Ook al hebben daar in het Grieks andere woorden gestaan. Het lichaam gaat in het graf. De ziel kan naar de hemel of naar de hel gaan. Dat is eigenlijk de normale situatie. Dus hoe kan het gehele lichaam in de hel geworpen worden? Weet je, in het duizendjarig vrederijk, waar die grondwet naar uitziet, waar die bergreden naar uitziet, in het duizendjarig vrederijk is er op aarde een poel des vuurs aanwezig. In de eeuwigheid, de hel nu is in de aarde. In de eeuwigheid zal er een poel des vuurs zijn en ik hou me er maar even van af waar die dan precies zal zijn. Maar in het duizendjarig vrederijk zal er een poel des vuurs op aarde zijn. Laten we de versen maar even lezen. Jesaja 34 vers 8 tot en met 10. Want het zal zijn, de dag der wraken des Heren, een jaar der vergeldingen om Sions twistzaak. Dit gaat dus over de dag des Heren. En haar beken zullen in pek verkeerd worden, en haar stof in zwavel. Ja, haar aarde zal tot brandend pek worden. Het zal des nachts nog des daags uitgeblust worden. Dit is het onuitblusselijk vuur. Tot in der eeuwigheid zal haar rook opgaan, van geslacht tot geslacht zal het woest zijn. Tot in eeuwigheid der eeuwigheden zal niemand daar doorgaan. Deze verzen laten zien dat er in het duizendjarig vrederijk een poel des vuurs op aarde zal zijn. En ja, daar kan je lichaam in gegooid worden. Er zijn andere aanwijzingen. Vaak denken mensen bij duizendjarig vrederijk dat alles volmaakt zal zijn. Nou, de aarde wordt herboren. De Heer zal regeren. Het zal heel goed zijn. Maar als je de profeten leest, dan weet je dat er ook mensen zijn die dan nog steeds niet voor hem willen buigen. Nou, hier staat een van de consequenties. Je kunt gewoon bij kop en kont gepakt worden om zo met lichaam en al in de hel geworpen te worden. En ook dat is onze liefdevolle Heere. Maar als je die toepassing ziet, als je dit ziet, de toepassing, als je deze letterlijke uitleg ziet, dat die versen gewoon letterlijk kloppen, gewoon wat er letterlijk staat, dan zie je dus dat het niet op de gemeente van toepassing kan zijn, maar dat het met dat nog steeds komende koninkrijk te maken heeft. En dat het geheel gewoon weer klopt. Zo luidt de volledige zaligspreking van Matteüs 5 vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Ook dat is niet wat je in de geschiedenis en ook niet vandaag de dag ziet. Datgene dat van God is, dat wordt veelal gehaat en vervolgd. De Heer Jezus waarschuwde zijn discipelen ook dat dat zou gaan komen. Johannes 16 vers 33. Een bekend vers. Johannes 16 vers 33. En de Heer Jezus zijn discipelen waarschuwde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukkingen hebben. Maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. De Heer waarschuwde ze dat ze wel in hem vrede kunnen hebben, maar dat het ja, wel moeilijkheden zou opleveren als ze de Heer zouden dienen. Nou, en velen zijn en worden vervolgd. En richting de grote verdrukking gaat dat er echt niet minder op worden. Maar in het duizendjarig vrederijk, als de Heer Jezus met een ijzeren roede regeert, en ook dat is niet voor niks, Openbaring 19 vers 15, zo opstandig zijn wij mensen. Hij zal met een ijzeren roede regeren, ja, weet je, dan zullen daadwerkelijk de zachtmoedigen het aardrijk beërven, want daar zorgt hij wel voor. Mensen met een grote mond en die niet willen buigen, daar gaat hij mee afrekenen. En de zachtmoedigen, die zullen het aardrijk beërven. En weet je, dat is wat de Heere profetisch in de psalmen het Joodse volk al voorhield. Je leest het onder andere in Psalm 37 vers 11. In Psalm 37 vers 11. Daar zie je dus dat de bergrede aanhaakt bij de woorden van het Oude Testament. De Heere hield het in de psalmen voor, waar hij zegt: de zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede. In Psalm 37 vers 11 staat dat geschreven. In de psalmen vertelde de Heere dat aan het Joodse volk. De Heer Jezus komt er in de bergrede op terug, gaat daarop verder, zeg maar. En we weten dus dat die profetie in het duizendjarig vrederijk in vervulling zal gaan. Het bijzondere is overigens, denkend aan het feit dat, waarom neem je nou dat als uitgangspunt? Moeten we niet meer de bergrede verkondigen? In diezelfde bergrede, daar staat ook Matteüs 7, vers 13 en 14. Matteüs 7, vers 13 en 14. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Ook dat zijn de woorden van de Heer Jezus toen hij het Joodse volk de bergrede voorhield. Woorden over het verderf, woorden over het leven. Oftewel, woorden over de hel en over de hemel. Maar ja, die waarschuwing willen de mensen op de een of andere manier niet horen. Zelfs niet als ze christen zijn. Wat gebeurt er als je de zaligsprekingen letterlijk op de gemeente toepast? Dan zou je behouden worden door zachtmoedig te zijn. Dan zou je behouden worden door vrede te maken. Om bij de voorbeelden van vanmorgen, Matteüs 5 vers 5 en 9, te blijven. Overigens wel typisch dat men dan die voorbeelden aanhaalt en kent, want diezelfde bergrede spreekt ook over zalig zijn de armen van geest. En wie wil er tegenwoordig arm van geest genoemd worden? Zalig zijn die treuren. Nou, daar kun je dan nog een vertroosting in zien. Maar ook over de vervolging, al die dingen. Dus men is heel selectief. Men wil met name dat positieve eruit halen en benadrukken. Terwijl als je zelfs de bergrede gaat lezen, je veel meer versen ziet waarin de Heere waarschuwt. Dus dingen doen. Lijden. Vrede maken. Zachtmoedig zijn. En wat zegt de Heere? We hebben het in Efeze 2 vers 8 en 9 al gezien. Het behoud is niet uit de werken. Nou, laten we het op een andere plek zien. Het is namelijk niet toevallig één tekst die dat leert, maar het is gewoon heel duidelijk de boodschap ook aan de gemeente. Titus 3 vers 5. Wat over de Heer Jezus gaat. Heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Je kunt niet gered worden door werken. Niet door eigen rechtvaardigheid, maar alleen door de wedergeboorte. Door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Vanmorgen hebben we Romeinen 10 vers 9 en 10 aangehaald. Dus zalig zijn de zachtmoedigen, zalig zijn de vreedzamen. Dat, weet je, dat klinkt heel mooi. Daar kun je misschien mensen aandacht mee trekken. Maar door alleen je best te doen om goed te doen, ga je gewoon alsnog naar de hel. Omdat je werken je niet kunnen redden, want je hebt vergeving nodig. Je hebt rechtvaardiging nodig. Omdat er niet één mens goed is. Romeinen 3 vers 10. En daar begint het. En als je dan vergeving hebt door de Heer Jezus Christus, dan komt de navolging. dan kun je onder zijn leiding zijn wil gaan doen. Dat zal een groeiproces zijn, met vallen en opstaan. Maar we zien dus dat de verkondiging van de zaligspreking in de bergrede niet het juiste evangelie voor vandaag de dag is om tot behoud te komen. Ik bedoel, wanneer een humanist hoort, zalig zijn de vreedzamen, dan denkt hij dat het wel goed komt, want hij streeft toch ook het goede na? Hij streeft toch ook de vrede na? En vervolgens komt hij nooit tot bekering, want zalig zijn de vreedzamen. En het resultaat is dat hij naar de hel gaat. Het is bekering wat hij nodig heeft. En ik zeg hij, je mag er ook zij invullen. Bekering is wat hij nodig heeft. Geen goede daden. En daarom moet hij gewaarschuwd worden om in de hemel te komen. En dat is wat wij dan ook mogen blijven preken en daarmee gaan we afsluiten. We zoeken nog Ezechiël 3 vers 10 en 11 op. Ezechiël 3 vers 10 en 11. Wij mogen dat dus ook blijven preken. Wij moeten dat ook blijven preken. Onlangs zagen we de Heere dat de profeet Ezechiël het volk Israël moest waarschuwen. Ja, daar heb je het weer. Hij moest het volk waarschuwen. Gods oordeel zou komen. En de Heere waarschuwde Ezechiël dat de mensen niet naar hem zouden willen luisteren. Want ja, ook toen vonden de mensen het niet zo leuk om gewaarschuwd te worden. Maar wat zei de Heer ook alweer tegen hem? We hebben het onlangs gelezen in Ezechiël 3 vers 10 en 11, maar laten we met die versen zeg maar afsluiten. Verder zeide hij tot mij, mensenkind, vat al mijn woorden die ik tot u spreken zal in uw hart en hoor ze met uw oren en ga heen. Kom tot de weggevoerde, tot de kinderen uw volks en spreek tot hen en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere. Het zij dat zij het horen zullen, of het zij dat zij het laten zullen. Met andere woorden, of ze er nu iets mee doen of niet, dat is jouw boodschap niet. Maar laat die woorden horen. Dat is de opdracht die de Heere God aan Ezechiël gaf en Israël is je als voorbeeld gegeven. Dus laat dat een bemoediging zijn om wel bij dat woord van God te blijven en om door te gaan met waarschuwen. Amen.